Welkom bij de 7 van de tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Bpost heeft jarenlang miljoenen uitgegeven aan consultants zonder openbare aanbesteding. Dat betekent dat niemand er officieel van wist en dat concurrenten geen kans kregen. Europa komt met nieuwe sancties tegen bedrijven die de Russische oorlogsmachine steunen. Voor het eerst komt ook China in het vizier. We blikken samen met een Belgische topbelegger terug op de algemene vergadering van wereldfenomeen Berkshire Hathaway. Wat zijn de belangrijkste takeaways? Het is dinsdag 9 mei. Welkom.
De 7 van de tijd. 1.
Het blijft maar onthullingen regenen rond Bpost. Vandaag brengen we bij de tijd naar buiten dat het postbedrijf jarenlang consultants van McKinsey heeft ingehuurd zonder daar een openbare aanbesteding voor uit te schrijven. Officieel wist niemand er dus van. En concurrenten van McKinsey kregen ook geen kans bij Bpost. De consultants stonden binnen de muren van het postbedrijf bekend als de Mickey's. Ze vonden allerlei manieren om geld te verdienen en te besparen. En ze hielden zich ook bezig met de overheidsopdrachten, waarna nu dus een onderzoek loopt. Mogelijk kreeg Bpost via die opdrachten te veel geld van de overheid. Goedemorgen, Lucas van Akker.
Goedemorgen.
Jij werkt samen met collega's Pieter Puit en Floor Eelbode aan dit dossier. Lucas, wat hebben jullie nu precies ontdekt?
McKinsey heeft jarenlang op onderhandse manier eigenlijk heel wat contracten binnengereven bij Bpost. Op bepaalde jaren zouden die contracten goed geweest zijn voor een omzet van 25 miljoen euro. Intussen liggen die bedragen wat lager, maar het is nog altijd een behoorlijk bedrag. 7 à 8 miljoen euro per jaar. Ja, volgens de regels moet een overheidsbedrijf, wat Bpost nog altijd is, vanaf een bepaald bedrag elke opdracht publiceren en 3 bedrijven laten meedingen. Maar door een contract gewoon onderhands aan 1 partij te geven, kan de concurrentie eigenlijk niet volledig spelen.
Dat is inderdaad niet eerlijk tegen de regels. Geef mij eens een idee, Lucas. Wat deden die consultants, die Mickey's, precies bij Bpost?
Die consultants gaven commerciële tips over hoe Bpost de verkoop kon verhogen en evengoed operationeel advies over hoe de werking vlotter zou kunnen verlopen. Bijvoorbeeld, al bijna 100 jaar beheert Bpost de rekeningen van de overheid, de 679-rekeningen zoals die heten. Mm-hmm. En onlangs is gebleken dat Bpost op die taak eigenlijk te hoge marges mogelijk aanrekende en de fiscus niet de correcte kostenoverzichten van die opdracht doorgaf. En McKinsey was ook bij die 679-rekeningen betrokken.
Mocht dus inderdaad binnenkort blijken dat die marges inderdaad te hoog waren op die 679-rekeningen, dan was dat mogelijk op advies of tenminste met medeweten van die consultants. Lucas, de bedragen die McKinsey jaarlijks verdient aan Bpost, die zijn al wel gedaald, zei je daarnet, van 25 naar 7 miljoen euro per jaar. Is er dan intussen bijgestuurd rond die aanbestedingen voor consultancyopdrachten? Wat is nu de situatie?
De situatie is intussen bijgestuurd. Sinds vorig jaar werkt Bpost met een nieuw systeem, waarbij het bedrijf raamcontracten heeft gesloten met verschillende consultancykantoren, mm-hmm, waarbij er dan nog wel een zekere onderhandelingsmarge is over welke kantoor welke opdracht doet. Maar dat is nog altijd een loutere tussenoplossing, omdat Bpost hoogstwaarschijnlijk die opdrachten echt wel moet publiceren, wat vandaag nog altijd niet gebeurt.
Daar is dus nog wel degelijk werk aan de winkel. Dankjewel, Lucas van Akker.
Graag gedaan.
2.
En nog Bpost nieuws, want de 2 medewerkers van Bpost die gedetacheerd waren op het kabinet van minister De Sutter keren terug naar het postbedrijf. Dat heeft de minister in de loop van de nacht laten weten. De beslissing komt er dus enkele uren voor de Kamercommissie Overheidsbedrijven vandaag, waar De Sutter bevraagd zal worden over de affaire. De tijd bracht onlangs naar buiten dat 2 kabinetsmedewerkers van De Sutter al jaren op de payroll van Bpost staan, terwijl ze de minister neutraal moeten adviseren. Zelf ontkent De Sutter alle vormen van belangenvermenging, maar ze grijpt nu dus toch in. De 2 Bpost-gedetacheerden keren terug naar Bpost, omdat hun functioneren volgens de minister door insinuaties in het gedrang komt. Dat heb ik samen met hem besloten, zegt De Sutter. De groenpolitica laat ook weten dat ze wil dat er in de toekomst een einde komt aan de detachering op kabinetten van medewerkers uit beursgenoteerde overheidsbedrijven. Benieuwd dus of dat straks voldoende zal zijn voor De Sutter om zich geloofwaardig te verdedigen in de Kamer. De coalitiepartners van de meerderheid zullen het haar allicht niet te moeilijk maken. Sommige van hen komen zelf ook in opspraak. Denk maar aan Bpost-voorzitter Audrey Anaar van PS Signatuur. Vroeger was die zelf trouwens ook Bpost-consultant bij, inderdaad, McKinsey.
3.
Europa gaat voor het eerst Chinese bedrijven straffen voor hun steun aan de Russische oorlogsmachine. Blijkt uit details uit het 11e sanctiepakket dat de Europese Commissie net voor het weekend heeft voorgesteld. Commissievoorzitter von der Leyen heeft vandaag in Kiev een afspraak met Oekraïens president Zelensky. Ze zal hem er alles over kunnen vertellen. Europa straft bedrijven die materiaal uitvoeren naar Rusland, dat daar mogelijk gebruik van kan maken, bijvoorbeeld om wapens te maken. Dat is op zich niet nieuw, maar het is nu wel voor het eerst dat daar ook Chinese bedrijven tussen zitten. Het heeft natuurlijk meteen een impact. Goedemorgen, Chris van Haver.
Goedemorgen, Bert.
Europa-experte hier bij de tijd. Chris, jij hebt je over dat 11e sanctiepakket gebogen. Leg het eens simpel uit, zou ik zeggen. Wat voor bedrijven viseert Europa precies?
Wel, Europa viseert bedrijven die dual-use producten of diensten aanbieden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld nachtcamera's voor u en ik die op vogeljacht willen gaan, bijvoorbeeld. Maar dat is ook heel goed geschikt voor militaire doeleinden. Redelijk onschuldige producten, bijvoorbeeld zelfs slimme wasmachines die uitgerust zijn met chips, zou dat daaruit kunnen nemen en gebruiken op veel gevaarlijker toestellen die eigenlijk militaire toestellen worden op die manier.
Bedrijven die dual-use producten maken, exporteren naar Rusland, worden dan nu gestraft door Europa. Hoe dan? En ja, hoe weet je zo zeker, of Europa zo zeker, dat die bedrijfsleiders dat echt bewust doen?
Europa kan dat niet zomaar doen, mensen op zo'n straflijst zetten. Mm-hmm. Maar moet daarvoor echt wel zeer goede onderbouwde bronnen hebben. En dus inlichtingendiensten die verifiëren of bepaalde Chinese bedrijven in dit geval, maar ook bedrijven uit Oezbekistan of Armenië, producten hebben geleverd aan Rusland die voor militair gebruikt kunnen worden. De straf is dat zij bijvoorbeeld hun tegoeden worden bevroren in Europa, dat ze eigenlijk geen zaken meer kunnen doen met Europa. Dus dat is echt ad hominem. Hè. Dus die bedrijven die mogen gewoon bijna niks meer.
Mm-hmm. Naast Oezbekistan en Armenië is dus nu ook nieuw dat er ook Chinezen tussen staan. China, een grootmacht, belangrijke handelspartner ook voor Europa. Hoe reageren ze daar op dat 11e sanctiepakket?
Wel, zeer geprikkeld eigenlijk. Je zou kunnen denken van die gaan dat ontkennen of die gaan zeggen er is geen vuiltje aan de lucht. Mm-hmm. Ze zeggen dat ook wel. Ze zeggen van onze handel met Rusland is volkomen zuiver. Maar eigenlijk zetten ze direct al een dreigende toon op en zeggen ze van ja, mm-hmm, we gaan wel onze legitieme en wettelijke belangen vrijwaren. En dat is toch echt wel een beetje een voorbode voor een verscherping van het handelsconflict en het geopolitieke conflict dat in de maak is.
Dat zou dus nog wel eens een staartje kunnen krijgen. Dankjewel, Chris van Haver.
Dankjewel.
4.
De haven van Antwerpen pakt een wereldprimeur. Ze zetten daar als eerste industrieel gebied ooit autonome drones in. Het havenbedrijf Port of Antwerp Bruges werkt daarvoor samen met een aantal partners. Die leveren de nodige infrastructuur, 6 toestellen en piloten. Die voeren nu sinds kort ter plaatse allerlei taken uit voor de haven. Zo maken ze het makkelijker om kapiteins haarscherpe aanmeringsinstructies te geven. Ook inspecties van hoge delen van bruggen en stellingen worden eenvoudiger en veiliger. En bij incidenten kan er sneller meer info worden gegeven aan de hulpdiensten. Zelfs een olievlek kan sneller gedetecteerd en beter ingeschat worden. Allemaal omdat de drone natuurlijk heel hoog kan vliegen, 70 meter, en kan bewegen. Uniek is dat het om autonome drones gaat. Die worden nog wel bestuurd door een piloot, maar die kan de drone niet rechtstreeks zien. De piloot kijkt naar een schermpje in een controlecentrum. De projectpartners zijn de bedrijven Drone Matrix, Ski Drone en Proximus. Die krijgen alles samen €750.000 van het havenbedrijf voor een contract van 3 jaar.
5.
Waar kijken beleggers nog naar uit vandaag? Dat zijn de kwartaalcijfers van vakantieverhuurplatform Airbnb. De cijfers kleuren straks waarschijnlijk even roze als het logo.
Voorkennis.
Airbnb heeft in 2022 al een mooi jaar afgeklokt. Netto winst $1,9 miljard of $2,79 per aandeel. En de consensus onder analisten is dat het bedrijf die mooie trend zal voortzetten. Enerzijds omdat het post-coronatoerisme dit jaar pas echt op volle toeren draait. Anderzijds is er een interessantere reden. Airbnb profiteert dubbel en dik van de stijgende rentes. Want ja, dat geld dat jij meteen betaalt als je een appartementje boekt in Lissabon, dat stort Airbnb niet onmiddellijk naar de verhuurder. Die krijgt dat pas wanneer je bent aangekomen. In de tussentijd zet Airbnb die flappen aan het werk op de geldmarktfondsen, waar het in hoogrentende tijden heel wat opbrengt. En wat is er met de rente gebeurd dit kwartaal? Juist, de Airbnb-belegger mag dus al watertanden voor straks. In afwachting van de cijfers is het aandeel gisteren trouwens al bijna 6% omhoog.
6.
Afgelopen zaterdag was er in de Amerikaanse staat Omaha een van de wereldwijde hoogmissen voor beleggers. De algemene aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway. De holding van beleggersguru Warren Buffett en zijn rechterhand Charlie Munger.
Het is echt wel een prachtige ervaring.
We blikken terug door de ogen van Econopolis-analist Pieter Slegers. Die was erbij zaterdag.
Voor mij was het de eerste keer, maar ik denk na dit weekend zeker niet de laatste keer. Het wordt wel eens een beetje het Woodstock of Capitalism genoemd. Vanaf 4 uur 's morgens in de wachtrij gaan staan, samen met een paar andere die-hard fans. Allemaal uiteraard eens de poortjes open gaan, te beginnen lopen om de beste zitjes te krijgen. Grote fan van Warren Buffett en Charlie Munger. Zo, dat is echt wel een unieke ervaring om deze mensen in levende lijven te zien.
Wat neemt Slegers zeker mee qua inzichten uit die toespraken van Buffett en Munger? Dat je de emotie best zoveel mogelijk band uit je beleggingsbeslissingen.
Dat is iets dat me zeker bijbleef, dus zo rationeel mogelijk zijn. En anderzijds ook, kijk, ja, hoe selecteert Berkshire Hathaway bedrijven? Dat is eigenlijk gebaseerd op 3 pijlers. Dus eerst en vooral, je zoekt heel mooie bedrijven. Dus bedrijven met een duurzaam competitief voordeel, hoge marges, hoge return on invested capital, lage kapitaalintensiteit. Dan ten tweede, je wilt bedrijven met skin in the game. Dus management die het bedrijf niet noodzakelijk runnen om er geld mee te verdienen. Maar meer omdat ze houden van wat ze doen. En dan ten derde, die probeer je dan op te pikken tegen een faire waardering.
Buffett en Munger zijn respectievelijk 92 en 99. Zou voor beide heren dus altijd wel eens de laatste algemene vergadering kunnen zijn geweest. Al hopen we natuurlijk van niet. Toch hadden ze het zaterdag over hun opvolging. Ze kijken naar de 60-jarige Gregory Abel. Daarnaast hadden de twee het ook over een paar actuele topics, zoals de bankencrisis en artificiële intelligentie.
Wat betreft artificiële intelligentie, Buffett en Munger zijn twee personen die heel hard binnen een circle of competence willen blijven. Ze hebben altijd de technologie zeer hard gemeden. En hetzelfde geldt voor artificiële intelligentie. Dus daar blijven ze zeker en vast op dit moment nog van weg. Zeker vanuit een beleggingsperspectief, omdat ze die sector niet goed begrijpen. Dat ze daar eerder een afwachtende houding innemen en kijken hoe de sector zich evalueert. Of daar al dan niet ooit beleggingsopportuniteiten zullen ontstaan voor Berkshire.
7.
Is er binnenkort een Europees land dat de bitcoin aanvaardt als wettig betaalmiddel? Daar lijkt het wel op, al is land misschien wel veel gezegd. Het gaat om de dwergstaat Liechtenstein. Daar heeft premier Daniel Ries gezegd dat hij de bitcoin wil aanvaarden als betaalmiddel voor bepaalde overheidsdiensten. De welke precies, dat wil hij nog niet kwijt. Maar de cryptomunt zou dan dezelfde status krijgen als de Zwitserse frank, dat is de officiële munt in Liechtenstein. In tegenstelling tot België is Liechtenstein helemaal schuldenvrij. Het heeft zelfs een financiële reserve van 2,2 miljard frank. En Ries wil op termijn een substantieel deel daarvan ook investeren in bitcoin. Hij gaat wel niet zo ver als zijn collega, president Bukele van El Salvador. Die voerde 2 jaar geleden de bitcoin in als enig wettig betaalmiddel voor alle transacties in zijn land. Niemand is hem daar al in gevolgd. Daarmee zit deze de 7 er weer op, maar er is nog een nieuwe ster aan het firmament van de podcast van de tijd. Vanaf nu overal te beluisteren wat dit land nodig heeft. Een 5-delige podcast waarin ik op zoek ga naar de oplossingen die dit land nodig heeft om er weer te staan. Of het nu gaat over werk, onderwijs of gezondheidszorg, we behandelen het allemaal met experten, bedrijfsleiders en mensen uit het veld. Waarom? Omdat het over een goed jaar verkiezingen zijn. En we aan de politici willen laten weten wat er volgens ons nu moet gebeuren. In de eerste aflevering hebben we het over onze economie met econoom en stichter van Econopolis, Geert Noels.
Ik denk dat die hele subsidiecultuur heel verstorend werkt. Heel veel corruptie in de hand werkt, verspilling, maar ook in feite inertie, status quo. Ik denk dat heel veel van de kleinere bedrijven gewoon niet weet op wat ze allemaal recht hebben. En daardoor natuurlijk al krijg je een verstorend kader. Dat zou men toch moeten veranderen.
Maar ook CEO Karin Kraanhals van Belgian Scrap Terminal, in de haven van Antwerpen is dat, zit mee in de podcast.
Die ondernemers, eigenlijk, wanneer gaan die volop in creativiteit als die mogen dromen? Als die niet overgereglementeerd en in een kotje gehouden worden om te zeggen van, en u mogen niet daar voorbij en u mogen niet daar voorbij. We hebben dat nodig gehad in het verleden. Maar we komen nu op een punt waar creatie zich moet kunnen inzetten. En dat is door groot te kunnen dromen, want dat geeft energie.
Een interessant gesprek dus over onze economie met twee mensen die ertoe doen. En als afsluiter het laatste woord, de opinie van algemeen hoofdredacteur Isabel Albers van de Tijd en L'Echo. Luisteren zou ik zeggen, je kan er alleen maar slimmer van worden. Op alle podcastplatforms dus te beluisteren, maar ook op tijd.be en in de app. Voor nu alvast een fijne dag gewenst en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmer. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.